Goed, wij gaan met elkaar nadenken over een stukje uit de schrift. En dat wil ik graag met u doen vanuit Lucas 10. Lucas 10. En dan lezen we met elkaar de versen 38 tot en met 42. Ik heb toch even een klein hulpmiddel nodig. Ik heb alleen een bril, u ziet verder geen grijze haren. Nee. Goed, we gaan met elkaar lezen uit Lucas 10. Dat is het gedeelte dat ik vandaag, waar ik vandaag met u over na wil denken. En er staat vanaf vers 38. En terwijl ze op reis waren, kwam hij in een zeker dorp. En een vrouw, Martha geheten, ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, die aan de voeten van de Heer gezeten, naar zijn woord luisterde. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En ze ging bij hem staan en zei, Heer, trekt gij het u niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heer antwoordde en zeide tot haar, Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig, of slechts één, want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. Tot zover dit gedeelte uit Lucas. En ik wilde graag eerst met u beginnen met het gebed. Vader, wij danken u dat we op dit moment uw woord mogen overdenken. Dank u, Vader, voor al die woorden die uit uw woord al naar voren gekomen zijn. Bemoedigingen, en dat is ook wat uw woord doet, Vader. Het bemoedigt, het bouwt op, het versterkt, het bouwt ons leven op en het geeft ons een geweldige toekomst. Een toekomst waar we naartoe leven. Een toekomst die door u is vastgelegd. Vader, dank u wel. Dank u wel dat we uw woord ook op dit moment mogen overdenken. En Vader, geef daarin wijsheid en leiding door uw geest, dat het dat mag zijn wat is tot lof en eer van uw naam. En ook tot lof en eer in ons leven. Vader, leid daarin, geef wijsheid. Geef ons een luisterend oor, een ontvankelijk hart voor dat wat u te zeggen hebt. Vader, dank u wel dat u het zal uitwerken op dit moment. Dank u wel, Vader, daarvoor in de machtige naam van onze liefdevolle Heer en Redder, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ja, we zien in dit gedeelte zien we de Heer en Martha en Maria. Dat zijn eigenlijk, zou je kunnen zeggen, degenen die in dit stukje naar voren komen. En zij en er worden een aantal dingen over verteld. De Heer komt langs en hij komt dan in, daar in huis. Hij werd ontvangen. En dan is de Heer onderweg, natuurlijk. Hij legt allerlei wegen af tijdens zijn wandeling hier op aarde. En dat staat er ook zo in vers 38. Hè? Terwijl hij op reis was. En dan moet u bedenken dat de Heer kwam als de Zoon des Mensen. En te midden van zijn volk, hè, zijn volk Israël, rondwandelde hier op aarde. Hij kwam als de Zoon des Mensen om te zoeken en te redden wat verloren was. En van hem staat ook geschreven dat hij geen, nou bij wijze van spreken, geen steen had om zijn hoofd neer te leggen. Hij was vaak onderweg. Hij was eigenlijk altijd onderweg. En daarin was hij een Hebreeër, hè? Want dat betekent het woord Hebreeën. Dat je onderweg bent, dat je voorbij trekt. En dat was Abraham ook. Die trok voorbij. Die had ook geen vaste woonplaats. En de Heer ook niet. En het bijzondere is, als je de Heers leven leest, dan zie je dat de Heer eigenlijk gaandeweg steeds eenzamer is geworden. En hij werd vaak wel omringd door de scharen, door vele mensen. Maar dat was omdat hij wonderen deed. Daar kwamen de mensen op af. Dat was misschien spectaculair. Hij deed tekenen. En dat verlangden de Joden. Hè? De Joden verlangen tekenen. En de Grieken zoeken wijsheid, zegt Paulus. Nou, het volk verlangde een teken. En de Heer zei, aan jullie zal geen enkel ander teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. En dat teken is dat zij, dat die Zoon des Mensen, die kwam om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat teken was dat hij 3 dagen en 3 nachten in de aarde zou zijn, dat hij zou sterven, maar ook weer opgewekt zou worden uit de dood. Dat was het teken, hè, uit Jona's leven. En daarom was Jona een profeet. Hij sprak geen enkele profetie uit, althans je kunt er niet één lezen. Hij ging wel naar Nineveh, maar hij werd opgeslokt en kwam daar weer uit, uit die grote vis. Nou, dat was het teken wat ze zouden zien. De Heer zelf, die kwam als de Zoon des Mensen, die zou dat teken ondergaan. En terwijl hij kwam om te zoeken en te redden wat verloren was, de verloren schapen van het huis Israëls, die schapen, die waren verloren, want ze hadden geen herder. En hier kwam hij, de herder. En hij werd vaak omringd door vele mensen. Hij was, als hij veel wonderen en tekenen deed, dan kwamen ze bij drommen op hem af. Maar echte vrienden had hij niet zoveel. Zelfs zijn discipelen die 3 jaar lang hem achterna gingen, die toen het er echt op aankwam, toen dat lijden kwam, toen lieten ze hem allemaal in de steek. En dat had hij ook gezegd, jullie zullen me allemaal aan mij geërgerd worden deze nacht. En hij stond er in feite uiteindelijk alleen voor. Zelfs door Petrus werd hij verraden, maar de Heer is genadig en hij stelde Petrus later weer in de dienst. Maar hij had niet zoveel vrienden en het is dan ook bijzonder dat hij hier ontvangen wordt. Hij kwam op reis en hij kwam in een zeker dorp. En dat dorp, dat ziet u daar op de kaart, dat is Bethanië en dat ligt in de buurt van Jeruzalem. U ziet rechts ook een zwart-wit foto daarvan. En in dat dorp, daar kwam hij, want daar woonden Lazarus en Martha en Maria. Dat weten we uit Johannes 11 vers 1. Daar wordt bevestigd dat dit het dorp is waar hij kwam. Hij kwam in een zeker dorp. En daar woonden vrienden van hem. Vrienden die hij had niet zoveel vrienden. En dat kwam omdat zijn aangezicht was reizende naar Jeruzalem. En dat werd niet door iedereen begrepen. Ze wilden hem koning maken. Maar eerst zou het lijden komen. Eerst zou hij moeten lijden en sterven als de Zoon des Mensen. Dat is waarvoor hij kwam. En daaraan is hij ook op weg. En hij kwam in een zeker dorp, Bethanië. En dat is toch een bijzondere plaats. Want u weet dat namen in de schrift altijd een betekenis hebben. Die staan er nooit voor niets. En Bethanië, dat kun je op 3 manieren herleiden. Terug naar het Chaldees of het Hebreeuws. En dat betekent huis van antwoord. Het huis, de omgeving waar antwoord gegeven wordt. En dat was misschien wel een van de redenen waarom de Heer hier kwam. Omdat zijn woord hier ontvangen werd. En de woorden die hij sprak, zeker als het ging over zijn lijden en sterven, die waren in Israël niet populair. Vandaar dat hij niet veel vrienden had. En het is ook tegelijkertijd, een andere afleiding is, het huis van vernedering. Het is het huis waar men ootmoedig was, het dorp waar men ootmoedig kennelijk was, en ootmoedig wilde luisteren, vernederd wilde luisteren naar zijn woord. Want daar draait het om in dit stukje. Het draait om het woord en het luisteren naar het woord. En ook kun je het herleiden als Beit Ani vanuit het Hebreeuws. En dan betekent het mijn huis. Ani is dan ik in het Hebreeuws. En dat betekent mijn huis. Of misschien zou je zelfs wel kunnen zeggen, ik ben het huis. Want de Heer is zelf het huis. Hij is zelf die tempel. Hè? Want dat zei hij ook van zichzelf. Dat zijn huis een tempel was. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem herbouwen. Dus de Heer zelf gebruikte die beeldspraak voor zijn eigen lichaam. Tempel. Het huis van mij. Zo zou je Bethanië ook kunnen afleiden. Er zijn verschillende mogelijkheden. En die kun je gewoon naast elkaar laten staan. Omdat het alle 3 de mogelijkheden geven verschillende geestelijke waarheden weer. Het is het huis van mij. Dus het is het huis waar hij ontvangen werd. Het huis waar hij welkom was bij vrienden. Nou, Martha, dat betekent meesteres, want het gaat hier over Martha en Maria. Martha was de vrouw des huizes en die was ook druk bezig. Die was bezig met het vele bedienen en zij ontving hem in haar huis. En dat is toch bijzonder, want dat staat niet zo vaak in de schrift van de Heer. Dat hij echt welkom was, dat ze hem echt ontvingen. En er was ook een andere zuster waarvan de naam geroepen wordt Maria. Dus dan hebben we Martha en Maria. Dat is ook het boeiende van de schrift. Die relatie, dat waren 2 zussen en die worden hier tegenover elkaar gezet. Met verschillende, daar zitten verschillende lijnen in. Martha en Maria, die woonden in dat huis. En Maria, dat is afgeleid van het Hebreeuwse Miriam. En misschien kan het afgeleid zijn vanuit het Egyptisch. Hè. Met name is het altijd moeilijk, dus ik geef gewoon maar meer betekenissen mee. Het kan afgeleid zijn vanuit het Egyptisch en dan betekent het geliefd door. En dan is eigenlijk even de vraag, geliefd door wie? Nou, in dit geval, geliefd door de Heer. Maar je kunt het ook anders afleiden, die naam, en dan betekent het hoogte. Zij was iemand die een hoge plaats kreeg. En het kan ook betekenen, en dan leid je het anders af, dan betekent het bitterheid. En het spreekt op een of andere manier van de gelovigen. En Martha is hier ook een uitbeelding van de gelovigen die het oor te luisteren legt bij het woord. En niet alleen, die gelovige weet zich niet alleen geliefd door de Heer, maar de gelovige van vandaag weet zich ook een hoge plaats, zich van een hoge plaats verzekerd. En welke plaats is dat? Bij hem, aan de rechterhand van God, aan de rechterhand van Vader. En het leven van een gelovige, dat kan zich ook kenmerken door bitterheid. En wat betekent bitterheid? Dat heeft te maken met lijden. Mara, bitterheid, lijden. Dat is ook het kenmerk van een gelovige. Een gelovige lijdt. En dat hoeft niet lichamelijk te zijn, maar dat kan ook geestelijk zijn. En dat voel je dan wel in je lichaam, dat kan ik u verzekeren. Nou, hoogte, bitterheid, hè, lijden, dat is wat een gelovige overkomt. Nou, Martha en Maria, de twee tegengestelde mensen die hier geschetst worden in de schrift. Martha was in haar huis. En Maria, wat was de locatie van Maria? Zij zat aan de voeten van de Heer. En ze luisterde. Dat is ook wat je doet als je luistert naar het woord van de Heer. Dat moet je zitten doen. Want dan ben je in rust. Hè? Dat heb ik erbij gezet. Zij hoorde zijn woord en ze was gezeten en ze was in rust. Ze luisterde naar dat woord. Dat kun je alleen maar echt goed doen als je de tijd voor neemt, als je gaat zitten. En als je even kan loslaten waar Martha zo mee bezig was. Want zij ontving de Heer en ze werd rondom getrokken, hè, door het vele bedienen. En intussen, ja, en zij dacht, ja, er moet zo ontzettend veel gebeuren. Want ja, de Heer is hier nu te gast en we moeten alles in orde maken. Het hele huis moet aan kant, ik moet eten gaan klaarmaken. Het moet allemaal extra lekker smaken, want de Heer is in ons midden. Zijn we dus rondom getrokken, dat is wat er letterlijk staat. Zij werd rondom getrokken. Zij werd afgeleid in feite. En op zich is er met het dienen en het bedienen, daar is niks mis mee. Dat zijn allemaal dingen die moeten gebeuren. Alleen in deze korte geschiedenis wordt duidelijk waar het om gaat. Hè? Nou, Martha werd in beslag genomen, ze werd rondom getrokken door het vele bedienen. Dat kenmerkt ons leven ook misschien wel. En dan zeggen we, hoe gaat het? Ja, ik heb het zo druk, want ik moet nog dit en ik moet nog dat. En ik moet vanavond dit en ik moet morgen dat en dat en dat. En ik moet nog naar die toe en met die afspraak. En hè, we kunnen ons ontzettend druk maken. Hè, dat was Martha ook. Die maakte zich druk. Over, ja, van alles en nog wat. En misschien allemaal dingen waarvan zij dacht van, ja, dat is noodzakelijk. Maar ik weet niet of dat, als je die dingen op een rij zet in je leven, al die dingen waar je nou zo druk over maakt, waar je nou zo druk mee bezig bent, is dat nou echt noodzakelijk? Want ik hoor ook wel eens mensen die zeggen, ja, ik heb het zo druk. En hoor ik later, ja, ik ben s'avonds daarmee bezig geweest en ben daar naartoe gegaan en dat en dat en dat. En denk van, ja, je hebt het druk. Ja, oké, ja, je hebt het druk inderdaad. Je maakt je druk. Maar is dat nou echt als gelovige, waar gaat het om, hè? Nou, zij werd in beslag genomen door het vele dienen. En dan komt ze naar de Heer toe. Want ze merkt natuurlijk wel, ja, zij is druk bezig. En de Heer is te gast. En haar eigen zus Maria, wat is ze nou eigenlijk aan het doen? Ze zit bij de Heer en ze zit te luisteren naar zijn woord. En Maria, of Martha is daar geïrriteerd over. Ze gaat bij hem staan en ze zegt, Heer, trekt het gij u niet aan dat mijn zuster niet alleen mij alleen laat dienen, maar er staat ook nog, mij verliet en alleen laat dienen. Die is geïrriteerd. Hè? Het hoofd vol met allemaal dingen die moeten gebeuren. Druk met van alles en nog wat. En dan gaat de zuster, gaat notabene ook nog rustig zitten bij de Heer en naar het woord luisteren. Dat kan toch niet? En ze gaat zelfs, hè, ze spreekt de Heer bijna bestraffend toe. Want ze zegt, ja, zeg er dan dat ze mij komt helpen. He, met andere woorden, je zou het ook nog kunnen opvatten als, Heer, stop maar met spreken, zodat zij niet meer luistert, dan kan ze mij helpen met het bedienen. En dan, dan zegt de Heer, en dan geeft de Heer weer dat verrassende antwoord, want de Heer is nog niet van plan om te stoppen met spreken. He, hoe dat misschien ook niet altijd... hier werd het ook door Martha niet helemaal in dank afgenomen, dat hij op dat moment daar zat te spreken. Want hij vond dat Maria maar haar moest gaan helpen. Maar in feite bedoelde ze, ja, stop maar met spreken, dan kunnen we samen tenminste aan de slag. He, dan kunnen we samen ons druk maken en dan kunnen we het hele... En het zullen allemaal goede redenen zijn. Het gaat om dienen. En dat is ook wat wij als gelovigen willen doen, de Heer dienen. Maar de Heer, die antwoordt, en hij zegt het dan heel verrassend, en dan zegt hij, en let op, de naam wordt 2 keer genoemd, hè? En dan moet je altijd opletten in de schrift, als je naam 2 keer genoemd wordt, dan is het volle ernst. Martha, Martha. Je maakt je bezorgd en druk over veel dingen. En dat is wat ons als gelovigen ook kan overkomen, hè, in ons leven. Ja, ik heb druk, kinderen die aandacht vragen. Ik moet dit bijhouden, dat bijhouden, druk in mijn leven. En weet u wat er dan ongemerkt kan gebeuren? Dan kan het ongemerkt gebeuren dat de Bijbel dicht blijft en dat hij in de boekenkast blijft staan. Dus, ja, staat mooi in je boekenkast, ik heb een Bijbel, ja. Maar gaat hij ook open? Gaat hij ook open in je leven en lees je ook daarin? Want dat is waar de Heer op wijst, hè? Hij zegt, Martha, je maakt je bezorgd en druk. He, daar staat een woord dat betekent tumult, dat betekent opschudding. Ze was helemaal van de wijze, ze was misschien wel chaotisch in haar hoofd. Want er moesten zoveel dingen tegelijk gebeuren, ja, dat kan ik niet allemaal alleen. En dat tumult, he, dat woord opschudding, dat is heel merkwaardig. Als je dat na gaat lopen, dan is het heel wonderlijk, maar als dan Paulus ergens komt, dan ontstaat er tumult. Dat is hetzelfde woord wat hier staat. Als Paulus ergens komt, dan ontstaat er opschudding. He, denk maar in Efeze, hè? Die zilversmid, die zag ineens zijn inkomsten, hè? Want ja, Paulus wees op de enige ware God, dan hadden ze die afgodsbeeldjes niet meer nodig. Dat is wat Paulus ook doet. Hij keert je gezicht naar de levende God. De levende God die redder is van alle mensen. Die geweldige God. Daar richt de apostel je gezicht op. En geen wonder dat er dan tumult ontstaat. Want het was natuurlijk niet alleen die zilversmid die zijn inkomsten zag, maar er waren ook andere krachten en machten, geestelijke machten bezig, die opschudding veroorzaakten, want die zitten daarachter. Dat is het punt, hè? En het is heel wonderlijk dat dus als Paulus ergens komt, leest u het maar na hoor, Handelingen 17, Handelingen 19. Als Paulus ergens komt, ontstaat er opschudding. Dan ontstaat er onrust. Want de boodschap die hij bracht, gaat niet om Paulus, maar het gaat om de boodschap die hij bracht, die maakt mensen onrustig. Ja, inderdaad. Want dan komen de dingen die op zijn kop stonden weer op zijn pootjes terecht. Hij zet de dingen recht. Hij laat zien hoe het zit. Hij maakt bekend wie God is. Daar gaat het om. Nou, Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk. Je veroorzaakt opschudding misschien wel over vele dingen. Maar de Heer zegt... Ja, als het gaat om bezorgdheid, dat is iets wat ons zo gauw overkomt, hè. En de schriften spreekt daar ook van, hè. Dit zijn links doornen en rechts distels. Doornen en distels, hè, die komen op je pad. Die komen ook op je pad als gelovigen. Doornen en distels. Doornen die steken, weet u dat? En distels doen dat ook. U weet dat misschien wel, hè, als u in de tuin ooit hebt gewerkt. Dat is ook wel eens overkomen. Samen met mijn schoonvader, die weet het ook nog precies. Een keer een vuurdoorn weggehaald. Jonge, jonge, dat was een ding zeg. Daar hebben we flink mee aan het knokken geweest. Maar uiteindelijk zat het allemaal keurig in de zak en is afgevoerd. Maar die doornen eraan, die steken. Nou, dat is ook wat de gelovigen, daar kom je op je weg tegen. Hè? Maar ook bezorgdheid. Hè? Maria was bezorgd, of Martha was bezorgd. En ja, bezorgd, wat is nou je zorgen maken? Wat is je zorgen maken, wat doe je dan? Dan is er een klein deeltje of een klein onderdeeltje en dat komt steeds in je herinnering terug. Het maalt maar door je hoofd en je kan er niet van slapen. Dat kennen we denk ik ook allemaal wel, hè, als gelovigen. Je kan er niet van slapen. Ja, daar overkwam me van de week ook nog. Nou, je kan er niet van slapen. De in doorns gezaaide, zegt Matthäus 13, is hij die het woord hoort en de zorg van deze wereld, hè, letterlijk staat er van deze aion, kijkt u het maar na, daar staat aion, en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Dat is wat die dingen doen, hè. Je kunt je zo bezorgd maken over van alles en nog wat. Je kunt je zoveel zorgen maken en je kunt denken, ja, er moet nog zoveel gediend worden. En dat is allemaal noodzakelijk. En ondertussen door je al dat zorgen maken, waar is dat woord? Dat wordt in je verstikt. Dat wordt in je afgeknepen, dat woord staat er. Dat wordt samengeknepen. En het bedrog van de rijkdom. Weet u dat rijkdom bedrog is? Rijkdom is zoiets van, je jaagt het steeds maar na, maar je wordt het eigenlijk nooit. Tenzij de Heer het je geeft. Maar in de meeste gevallen is het zo, ga het maar najagen, maar je wordt er niet rijk van. En mensen die rijk zijn of rijkdom hebben vergaard, weet u wat die doen? Die denken de hele dag denken ze aan hoe ze dat moeten bewaren en hoe ze dat moeten vasthouden. Die zijn daar continu mee bezig. Dat beheerst hun hele hart, hun hele leven, hun hele denken. Zei de Heer Jezus ook, hè? Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Nou, als je schat jouw rijkdom is, jouw materiële rijkdom bedoel ik dan. Als je materiële rijkdom is, ja, dan beslaat dat je hart, ja, inderdaad. Maar we hebben een geweldige geestelijke rijkdom. En als dat je hart beslaat, ja, dan is daar je schat. En daar is dan ook je hart bij betrokken. Kijk, het bedrog van rijkdom, dat is bedrog, zegt de Heer Jezus in Matthäus 13. Dat is degene die tussen de dorens gezaaid is, tussen de dorens en de distels. Nou, die dorens en distels, dat zijn dingen in de natuur die verstikken die andere planten. Maar wat je dan nodig hebt, is dat je niet verstikt wordt en dat je niet laat opzij dringen door die dorens en distels, maar dat je voedsel, dat komt uit de grond, hè? Dat geldt bij een boom ook. Een boom vind ik altijd heel wonderlijk. We hebben, bij de buren staat er een mooie appelboom. Daar hangen nu allemaal mooie appels aan. Maar die appels, dat groeit vanzelf. En je hebt geen idee. Die boom die doet daar verder niks voor. Die staat met zijn wortels in de grond, in de aarde. En die ontvangt daaruit zijn voedsel. En er komen bloesems aan en er komen appels aan. En die vrucht die groeit vanzelf. Die appelboom heeft een geheim. Daar gaan we het nog over hebben. Die appelboom heeft een geheim. Maar het bedrog van de rijkdom verstikt het woord. En dan staat er iets heel ernstigs bij. En het woord wordt onvruchtbaar. Dan kan dat woord geen vrucht dragen in je leven. Want je knijpt het af. Je knijpt het samen. Wat zegt de Heer Jezus in de Matthäus? Hè? Matthäus 6. We blijven nog even in Matthäus hangen. Hè? Als het gaat om zorgen. Wat zegt de Heer Jezus? Dat zoeken naar al die dingen. Dat zoeken naar kleding, naar voedsel, naar weet ik wat. Naar een dak boven je hoofd. Noem alles maar op. Dat is allemaal belangrijk. Maar daar gaat het zoeken van de heidenen naar uit, zegt de Heer. En wat zegt de Heer dan? Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat is wat Maria deed. En wat zegt de Heer er dan bij? En dit alles zal je bovendien geschonken worden. Dan zegt u, ja nee, wacht even, dit is te makkelijk. Dit is te makkelijk. Want ja, je moet toch gewoon werken voor je eten? Ja, natuurlijk. Maar alles, hè? Je kunt gewoon je werk doen om te leven, zeg ik maar. En dat doe ik. En nou, mijn maatschappelijke carrière is nou niet bepaald glanzend. Daar ben ik helemaal niet trots op. Maar ik werk om te leven. En ook gelovigen heb ik in de loop van de tijd gezien, die leven op een gegeven moment om te werken. Ja, dan heb je de zaak omgedraaid. En ook dan ben je bezig met de zorgvuldigheid of de bezorgdheid van deze aion. En bezig met al die dingen te zoeken waar ook de heidenen naar zoeken. Maar is dat nou voor ons van belang? Wat is nou de kern? Waar draait het nu om? Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dan zal je ontdekken in je leven hoe wonderlijk het soms kan lopen. En wat de Heer dan geeft. Dat is heel wonderlijk. Dat betekent gewoon dat je elke dag je werk doet. Ieder op zijn eigen plek. Maar dan ontdek je dat de Heer alles geeft wat je nodig hebt. En meer heb je ook niet nodig. De Heer weet wat je nodig hebt. En als je gebrek hebt en je komt iets tekort, en dat hebben we ook ervaren in ons leven, dan vulde de Heer zelf dat tekort aan. Zo gaat dat. En dat is wat, als je dit doet, hè, dat is een belofte die de Heer geeft en die maakt die waar. Nou, aan de ene kant, hè, dan heb je dus Martha, die is druk bezig met veel dienen. En aan de andere kant heb je Maria. En ik heb er expres, ja, dat is raar, hè, zo'n foto van zo'n ezel. Maar weet u, een ezel is eigenlijk een beeld van een gelovige. Niet dat de gelovige dom is, want ezels zijn helemaal geen domme beesten. Dat denken wij wel zo, maar dat is niet. Dat denken wij wel, maar het is helemaal niet zo. Ezels zijn helemaal geen domme beesten. Maar kijk, die ezels, die hebben hun oren gespitst. Dat vind ik nou zo aantrekkelijk van een ezel. Die heeft zijn oren altijd gespitst. Dat is een beeld van een gelovige. Die heeft zijn oren gespitst en die luistert naar het woord. En dan gaat er iets gebeuren. Hè? Maar de Heer die zegt tegen Martha dus. Hè, Martha, Martha. Je maakt je bezorgd en druk over veel dingen. Maar weinig zijn nodig. En de Heer brengt het in feite terug tot één ding. Hè? Hij zegt eerst weinigen zijn nodig. Dus hij gaat het al enorm beperken. En uiteindelijk komt hij uit bij dat ene ding. Want Maria heeft het goede deel uitgekozen. En daarvan zegt hij, dat zal van haar niet worden weggenomen. Maria luisterde naar het woord van de Heer. En om haar heen werd er druk gediend. Was er iemand die zich ontzettend druk maakte over allerlei dingen. Maar Maria koos dat goede deel. En dat zal niet van haar worden weggenomen. He, dat is wat mensen misschien kunnen doen. He. Mensen kunnen je misschien dingen ontnemen, maar dit niet. Dit kunnen ze me niet ontnemen. Het woord zullen ze me ook niet ontnemen. Maar Maria heeft het goede deel uitgekozen, daar gaat het om. He. Dat is van belang. Weinigen zijn nodig of slechts één ding. Luisteren naar het woord. Dat woord onderzoeken. Ja, maar moet ik dan Grieks en Hebreeuws gaan leren? Wel nee, dat zeg ik toch niet. Maar je kunt wel luisteren naar het woord. Je kunt je er wel in verdiepen. En degene die misschien ooit zeiden van nou, dat lukt mij nooit hoor. En die zijn ermee en degene die met dat woord aan de slag zijn gegaan. Die zeggen na verloop van tijd, ja maar ik wil niet meer anders. Ik wil dat woord, dat wil ik dagelijks tot me nemen. En de tijd die de Heer geeft, die wil ik benutten om dat te onderzoeken. Want het woord dat is zo geweldig. Dat heeft in mijn hart zoveel veranderd. Dat heeft mijn leven op zijn kop gezet. Dat heeft mijn leven veranderd. Dat is wat het woord doet. De levensveranderende kracht van het woord. Daar gaat het om. Nou, er is slechts één ding nodig. Dat is de strekking, hè. Als we dit schriftgedeelte lezen en we zeggen dan tegen onszelf, wat kunnen we hieruit leren? Wat is voor ons hier de boodschap? Nou, de Heer geeft hier ons de boodschap. Er is slechts één ding nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. Dat woord centraal. En het kan best zijn dat je daaromheen ook nog veel moet bedienen of dienen. Dat kan. Maar de Heer geeft ook gelegenheid om zijn woord. En die gelegenheid daar kun je een keuze in maken. En je kunt zeggen van nou ja, dat woord, ja het zal wel in mijn leven. Ik vind het allemaal wel best. En je kunt ook de keuze maken van ik wil dat woord opeten en ik wil alles geloven wat er staat. Dat is de keuze die ik gemaakt heb. En ik weet dat die keuze in mijn hart door God gewerkt is. Dat is geen eigen eer, maar dat is door God gewerkt. En dat is het goede deel, hè? Nou, dat is een aanhaling, want het lijkt een beetje misschien merkwaardig dat de Heer dat zo zegt, maar dit is een aanhaling uit Psalm 27. En daarin zegt David, de psalmist, één ding heb ik van Jahwe gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis van Jahwe. En wat is tegenwoordig het huis van God? Wat is dat nu, vandaag? Dat is de gemeente. Dat is het huis van God. Laatst is er nog over gesproken door Gijs, 1 Timotheus 3. Het huis van de levende God. Dat is de gemeente. Eén ding heb ik van Jahwe gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis van Jahwe. Vandaag is dat de gemeente. Dat is niet een of ander gebouw. Dat was het bij Israël. Maar vandaag is het de gemeente. En wat gebeurt er in dat huis van God? Nou, dit is wat ik zoek. Te verblijven in het huis van Jahwe. Al de dagen van mijn leven. Al de dagen van mijn leven. Als God ertoe in staat stelt, wil ik al die dagen van mijn leven, in de momenten die God schenkt, hiermee bezig zijn. Al de dagen van mijn leven. Waarom? Om de lieflijkheid van Jahwe te aanschouwen. Om te leren dat God werkelijk liefde is. God is werkelijk liefde. En die boodschap, die werd vrijmoedig verkondigd door de apostel Paulus. En het wordt in de hele schrift onderbouwd en bevestigd. God is werkelijk liefde. Hij is degene die allen met zich verzoent. Niet alleen de mensen, maar zelfs ook de hemelse machten en krachten. Daar spreekt Paulus over. Dat is werkelijk liefde. Gods almacht en Gods liefde zullen uiteindelijk zegevieren. De lieflijkheid van Jahwe. En de apostel Paulus breekt door alle barrières heen met zijn boodschap. Hij doorbreekt al die barrières. Wat Zorech. Er is geen Zorech meer. Er is geen scheidsmuur meer. We zijn allemaal één in Christus Jezus. Dat is de gemeente. Nou, de liefelijkheid van Jahwe, dat is zijn liefde. En die liefde van God, die kan ook betekenen dat er dingen afgebroken worden. Want die Sorech, die scheidsmuur, die moest afgebroken worden. En dat gebeurde geestelijk al door de boodschap van Paulus. Efeze 2, leest u het maar na. En later ook letterlijk door Titus, hè, want het moest gewoon... Er zou geen steen op steen gelaten worden, zegt de Heer Jezus. In Matthäus 3, 24. En is letterlijk vervuld in het jaar 70 door de Romeinse generaal Titus. Toen werd die Sorech met de grond gelijk gemaakt. Maar het was alleen maar een zichtbare bevestiging wat Paulus geestelijk al had vastgesteld. Allemaal één in Christus Jezus, die gemeente is een eenheid. Om de liefelijkheid van Jahwe te aanschouwen, dus liefde kan ook eerst betekenen dat er eerst dingen afgebroken moeten worden en daarna dingen opgebouwd. En om te onderzoeken in zijn tempel, want wat kom je doen in de tempel? Kijk maar naar de Heer Jezus zelf, op 12-jarige leeftijd, hij ging naar de tempel toe. Waar was hij te vinden? In de tempel. Bij de toenmalige leraren. En hij stelde vragen over die schrift. Hij stelde vragen over de Tenach. Hij moest bezig zijn met de dingen van zijn vader. Daar was hij dus te vinden. En dat was ook de taak van de priester in Israël. Dat moest een lerende priester zijn. Die moest het volk onderrichten vanuit de Torah. Dat het niet gebeurde meestal, dat is een andere zaak. En dat er op een gegeven moment zelfs een wetsrol, een Torahrol door Chilkia in de tempel gevonden werd. Notabene gevonden. Dus er was er nergens meer heen. Moesten zoeken ernaar. Dat betekent ook dus dat er niet werd onderwezen. Maar in principe was de tempel bedoeld als een plaats van onderwijzing. En vandaar dat David dit zegt. Hè, om te onderzoeken in zijn tempel. En daarom was David een man naar Gods hart. Ondanks de lelijke streken die hij in zijn leven uithaalde. Maar hij was toch een man naar Gods hart. Toch. Waarom? Dat hij het woord lief had. Om te onderzoeken in zijn tempel. David wilde weten hoe het zat. David wilde zijn Heer kennen. En... Iemand leren kennen, weet u hoe je iemand goed kan leren kennen? Door een boek te lezen van iemand. En als je dan goed leert lezen, dan leer je lezen hoe die persoon is. Dat kun je lezen uit boeken. Nou, God heeft zich uitgedrukt in zijn woord. Dat is het enige wat we hebben. Anders is er niet. De enige manier waardoor wij God kunnen leren kennen, is door het woord. En wat mij betreft de Romeinenbrief. Maar door het woord, daarin openbaart God zich. God is per definitie een sprekende God. We kunnen hem leren kennen doordat we naar hem luisteren. En als je niet naar hem luistert, dan wil je hem ook niet kennen. Zo simpel is dat. En dat bedoel ik niet onvriendelijk of hard. Zo bedoel ik het niet. Maar ik bedoel dat ik u graag toewens wat in je hart gebeurt als je dat woord tot je neemt. Dan ga je God leren kennen. Dan krijg je uitzicht. Dan krijg je licht in je leven. Dan verdrijft de duisternis. Nou, te onderzoeken in zijn tempel, dat geeft licht. En dat kan soms als een bliksemschicht in je leven inslaan. Dat gebeurde bij Paulus ook. Saulus moet ik dan zeggen. Hij was druk bezig, vol ijver voor zijn voorvaderlijke overleveringen. Maar God, de Heer kwam hem tegemoet op de weg naar Damascus. Dat was dit, dat was licht. Dat was een bliksemflits in zijn leven. Hij was er 3 dagen blind van. Paulus had zichzelf niet bekeerd. Nee, Paulus werd geroepen, terwijl hij dreiging en moord blies. Nou, dat was licht in zijn leven. En dat licht, dat was zo groot. En hij heeft van zijn verheerlijkte Heer dat mogen doen. Het is alleen maar een instrument in Gods hand. Nou, de Heer zegt, Maria heeft het goede deel uitgekozen en dat zal niet van haar worden weggenomen. En als je tijd gaat reserveren om bezig te zijn met het luisteren naar dat woord, dan leer je God kennen. En dat is wat ik iedereen toewens. Dat is zoiets geweldigs als je God leert kennen door zijn woord. Andere weg is er niet. Er zijn allerlei geestelijke manifestaties, maar die schuif ik aan de kant hoor. Dat is occult. Daar zitten achter andere machten en krachten achter. Geestelijke manifestaties. Maar door het woord. Niet door die manifestaties leren we God kennen, maar door het woord. Dat is het enige. Want woord is eigenlijk geest. Hè? Woord is een geestelijk iets. Woord kun je niet pakken. Het wordt gesproken. God spreekt zijn woord. En die woorden die komen in je. En als je een boek leest van iemand, dan merk je dat het van binnen iets bij je doet. Ga maar gewoon een boek lezen. Van een schrijver. Nou, dat doet iets bij je, want je leest die woorden en daarmee brengt die schrijver iets van zijn geest in jou over. Dus daarmee kan ik ook nog zeggen dat het wel belangrijk is om even goed te kijken wie je precies leest en wat je precies leest. Maar beter is het om dit te lezen. Dit woord. Dit boek, 70 Bijbelboeken staan hierin. Dat lezen, daarmee bezig zijn, dat is van belang. En dan merk je dat de geest van de auteur, dat is God zelf, dat die in je gaat werken. He, want dat is wat het woord van God doet. He. Paulus zegt in de Galatenbrief, dat is een hele belangrijke, heel erg belangrijk. Wandelt in de geest, dat is het gevolg. He. Dan gaan we nu even kijken wat dat woord dan in je leven uitwerkt. Wat werkt dat nou uit? Wat werkt het nou uit als die geest van God in je gaat werken? Want door het woord gaat die geest ook in je werken, hè? Die geest die in ons gekomen is. Nou, wandelt in de geest. En wat is dan het automatische bijgevolg? En je zult de begeerte van het vlees niet voleindigen. In deze volgorde, hè? Staat er niet voor niks in deze volgorde. Wandelt in de geest, of door de geest, mag je ook vertalen. En je zult de begeerte van het vlees niet voleindigen. Als je wandelt in de geest, betekent dan dat je zonder zonde bent? Nee, dat betekent het helemaal niet. Maar dat betekent dat je de begeerte van het vlees niet zult voleindigen. Zoals ongelovigen dat wel doen. Dat betekent dat door de werking van die geest in jou, die zonde gaandeweg in jouw leven wordt teruggedrongen. En speelt niet zo'n belangrijke rol meer. Het gaat, als het goed is, een steeds minder belangrijke rol in je spelen. He? Wandelt in de geest en je zult de begeerte van het vlees niet voleindigen. Draai het om en ga je heel erg proberen zelf niet meer die begeerte van het vlees te voleindigen. Doe het maar niet hoor, want dat is de omgekeerde volgorde. En dat werkt ook niet zo. Zo werkt het niet. Kijk, doe het één. Wandelt door de geest of wandelt in de geest. En automatisch nou, krijgt het vlees geen kans meer. He? Dat is heel simpel. He? Als je met het één druk bezig bent, kan je niet tegelijkertijd het andere doen. Dat is toch logisch? Dat is toch een hele simpele conclusie? Als iemand in een voetbalveld staat en hard aan het voetballen is, dan kan hij toch niet tegelijkertijd een maaltijd nuttigen? Je kan toch niet twee dingen tegelijk doen? Even proberen dat eenvoudig voor te stellen. Nou, wandelt in de geest. Dat woord komt in je, neem je tot je en dat gaat in je leven werken. Want dat woord is de uitdrukking van Gods gedachten. En dan is het, als je die totje neemt, dat woord totje neemt, als je er echt serieus mee aan de slag bent, dan komt dat woord automatisch vanzelfsprekend tot uitdrukking in je persoonlijke leven. Dan gaat het woord jouw leven veranderen, gedrag veranderen. Dat is het automatische gevolg ervan. En daarbij, laat dat woord van Christus rijk in je wonen, zegt Paulus. Dat woord van Christus, dat is het woord van de opgestane, van de verheerlijkte. Laat dat rijk in je inwonen. Nou, en dat woord, dat krijgt steeds vastere grond in je, als je daar ook mee blijft voeden. Dat is heel simpel. Waarmee je je voedt, ja, dat komt op een gegeven moment tot uitdrukking in je persoonlijk leven. Daarom is de essentie waar de Heer hierop wijst, weinige dingen zijn nodig, of slechts één, want Maria heeft het goede deel uitgekozen. En dan komen die woorden vanzelf in je leven tot uitdrukking. En moet je dan zelf proberen heel hard te werken in je leven om beter te kunnen leven? Om een betere gelovige te worden? Nee. Dat woord in je laten komen en laat dat woord maar zijn werk doen. Want dat woord doet dan echt wel zijn werk. Dat is dan Gods zaak, dat is Gods relatie. Hè? We hebben allemaal een persoonlijke relatie met Hem, met onze Heer. Persoonlijke relatie met Hem. Dat wil zeggen, wij spreken onze gebeden uit. We brengen onze zorgen bij Hem. En dat is echt niet gebonden aan in de binnenkamer. Het is wel goed om dat ook te doen. Maar dat kan gewoon dagelijks, als je bezig bent met allerlei activiteiten. Dan is die relatie er ook. En het geweldige is, als je dan tijd hebt om die woorden van Hem tot je te laten spreken. Ja, dan is er de wederzijdsheid, in die relatie. Dat is geweldig. Nou, dat is wat het woord doet. Hè? En laat dat woord van Christus dan rijkelijk in je inwonen. Hè, dat is niet hier op zondag 40 minuten luisteren. Dat is fantastisch. Alleen daarna hebben we nog meer tijd. Hè? Want een week is 7 keer 24 uur. En voor velen van ons, ja, die zouden wel willen dat die week 7 keer 48 uur was. Dat zou ik ook wel eens willen. Maar dat is niet zo. Maar die 7 keer 24 uur, daarvan heb je vast nog wel wat meer minuutjes dan die 41 vandaag. Om iets van die rijkdom, van dat rijke van Christus, in je te laten inwonen. Eén ding is nodig, zegt de Heer. En daarnaast is het fantastisch als je kan dienen. Als je anderen kan dienen. Dat is fantastisch. Maar in die dienst aan de Heer is het belangrijk en zijn weinige dingen nodig, zegt de Heer, of slechts één. En Maria koos dat goede deel. Dit verlang ik, zegt David, te onderzoeken in zijn tempel. Al de dagen van mijn leven. Dat was zijn hart. En daar gaat ons hart als gelovigen naar uit. Amen. Goed, wij zullen met elkaar de Heer danken. Vader, we danken u dat we vanmorgen een kort moment stil konden staan bij dat ene, Heer. Dat ene wat nodig is voor ons. Dat goede wat Maria koos. Vader, laat zij voor ons een voorbeeld zijn. Een voorbeeld van de gelovige die zit aan de voeten van de Heer en luistert naar zijn woord. Vader, dat is de kern van ons bestaan als gelovigen. Geloven wat er staat. Vader, dat woord van u is niet veranderd. Dat woord blijft hetzelfde. Dank u wel, Vader, dat u zichzelf daardoor openbaart. En dat we van harte dat geloven. Vader, dank u wel voor dat wat u daarmee uitwerkt in ons leven. Vader, dank u wel voor die woorden van u die geest en leven zijn. En Maria had het begrepen. En Martha werd in beslag genomen. En ja, Vader, dat is ook wat ons zo snel kan overkomen. Dat het een belangrijker gaat worden dan het ander. Maar Heer, u zegt ons dat één ding nodig is. En dat is waar het om draait, de kern van ons leven. Omdat die woorden in ons hart komen, Heer. En uit ons hart zijn ook de uitgangen van ons leven. Uit ons hart leven we. Vader, laat het dan zo zijn dat in ons hart dat woord van Christus is. Dat het rijk in ons inwoont. Omdat het dat werk doet wat tot eer van u is. Vader, uiteindelijk gaat het daarom. Dat u die grote God bent. U die werkelijk alles in handen heeft. U die niets uit handen loopt. U werkt het uit, Vader. Vader, en dank u wel dat u het bent. Die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van uw wil. Vader, dat geloven we van harte. Dat is iets wat we als een rijke zekerheid diep in ons hart weten. En zo ook in het leven kunnen staan. Vader, dank u wel voor dat bijzondere. Dat evangelie dat u werkelijk liefde bent. En dat u allen met uzelf verzoent. Doordat u de vrede heeft gemaakt. In het bloed des kruises. Er is vrede, Vader. En zo mogen we altijd voor uw aangezicht zijn. In genade. En in die liefde van u. Niets kan ons immers scheiden van uw liefde. Die in Christus Jezus is. Vader, is altijd een onbewolkte lucht. Een stralende zon, een strak blauwe hemel. Uw genade schijnt in ons leven, Vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u dat geeft. Die vreugde in ons hart. Dank u wel, Vader, voor uw rijkdom aan genade. Vader, wij loven en prijzen u daarvoor. In die machtige naam van onze liefdevolle Heer. Onze Heer, Jezus Christus. Amen.